Proficiat, je hebt promotie gemaakt. Je hebt voor het eerst een leidinggevende functie. En jij denkt, wat moet ik nu gaan doen? Welkom bij Sense & Sense, de podcast over leiderschap en financiën.
Hier zijn wij, Nazia en Vera, klaar om je te voorzien van krachtige inzichten en praktische tips waar je meteen mee aan de slag kunt. Ik ben Nazia Elhandoussi, leiderschapscoach en trainer. En ik geloof dat iedereen CEO is van zijn eigen leven.
Ik ben Vera Smets, financiële expert en trainer. En voor mij is elke balans een roman. Elke aflevering delen we afwisselend een boeiend onderwerp over leiderschap of financiën.
Samen zorgen we voor een unieke mix van inzichten, humor en wijsheid. Allemaal verpakt in de taal van Jip en Janneke.
Welkom bij Sense & Sense.
Goedemorgen, Vera.
Goedemorgen, Nazia. Hier zijn we weer.
Ja, hier zijn we weer. Ik heb er ontzettend veel zin in.
Ik ook.
Naar gewoonte gaan we starten met een check-in.
Inderdaad, ja. Naar gewoonte. In
dat, heel kort, is, ja. Maar toch krachtig. Even zien, hoe zitten we erin? Dus hoe check je in?
Ja, ik vind het grappig dat je zegt naar gewoonte, want dit is onze eerste aflevering. Maar voor de luisteraars, we hebben al proefafleveringen gehad. Dus, hè.
Ja, en niet één. En niet één.
Ja, nee,
meer dan dat.
Check-in. Een leuk moment waarover ik graag wil vertellen. Ik ben een paar weken geleden op mijn lagere school geweest. Dus de school waar ik meer dan 50 jaar geleden op school zat. En dat was heel leuk om daar terug te komen. Gewoon dat gevoel van, die school, je herkent nog een aantal dingen. Een aantal dingen zijn ook heel erg veranderd. Maar ik was daar om 3:30 en de schoolbel ging. En ten eerste, die schoolbel, dat was een veel modernere schoolbel dan de verschrikkelijke bel van zoveel jaar geleden. En ik dacht, de tijden zijn veranderd. Hè, dus, maar dan lopen die kinderen buiten en dan zeg je, de tijden zijn niet veranderd. Want die kinderen komen buiten lopen, die gooien in hun boekentas tegen de muur, die beginnen te spelen. En ik herinner me nog echt dat moment van de klas is uit, nu gaan spelen. En ik vond dat heel leuk om te zien van, er zijn dingen die altijd hetzelfde blijven. Die bel die is moderner geworden, maar een kind blijft een kind. En ik vond dat een heel leuk moment. En daar kan ik dan van genieten. Dan kan ik ook s'avonds aan mijn man vertellen en zo. Wij hebben de goede gewoonte om s'avonds het leuke moment van de dag aan elkaar te vertellen. En als je mij vraagt, check-in, wat was een leuk moment de voorbije dagen? Dat was eigenlijk een heel fijn moment. En vooral ik vind het beseffen dan van, hè, want dat is het vaak, hè, je maakt veel dingen mee, maar je beseft niet altijd hoe leuk dat is. En dan is het belangrijk om even daarbij stil te staan. Een van de dingen die jij altijd gesteld,
Het vertragen.
Ja. Dus dat was voor mij een leuk moment in de voorbije dagen. Ja.
Super,
en bij
je
jou,
wel.
Wat check-in, dat is iets dat jij meeneemt van de voorbije dagen van nu. Hoe voelt je nu?
Ja. Super enthousiast. Beetje stress. Maar ik hou wel van zo die portie gezonde stress. Hè? Want dat is zo'n beetje de achiever in mij, de performer. We gaan vandaag podcasten. Hoe check ik in met heel veel enthousiasme, heel veel goesting? En wat neem ik mee? Of wat is zoiets wat nu bij mij ophopt? Ik was met 2 podcasts tegelijk bezig met jou. En ik was ook bezig met een podcast-idee met een andere top-collega-coach. En we hebben in de voorbije weken de tijd genomen om met elkaar het echte gesprek te voeren. Van, we weten welke missie we hebben, welk doel we willen gaan realiseren. Maar hebben we echt wel die full commitment om hier volledig voor te gaan? Dus de nodige energie erin te steken, de nodige budget hier tegenover te zetten, et cetera. En door het echte gesprek met elkaar aan te gaan, met andere woorden, wat is echt jouw antwoord op die vraag die ik net gesteld heb? En anderzijds ook, hoe voelt het voor jou? Intuïtief, is dit het middel om ons doel te realiseren? Kwam er eigenlijk op uit van, onze missie is nog steeds hetzelfde, maar podcasten is voor ons nu niet het middel.
Ja.
En ik vond dat zo'n eye-opener en heb daar enorm veel gesprekken over gehad met mensen in mijn privé, maar ook gewoon werk gerelateerd van gewoon even bewust worden, wat nemen we soms de tijd om het echte gesprek met elkaar te voeren en te beseffen dat sommige keuzes of richtingen die we hebben afgesproken niet het middel is, of nu misschien niet het middel is, om die initiële missie of doelstelling te realiseren. Dus ik vond dat wel heel eye-opening.
Ik vind het heel interessant dat je dat zegt, want er wordt vaak gezegd van je moet doorzetten en blijven gaan. En af en toe moet je dingen bekijken en zeggen van het is goed dat we dit stoppen.
Ja, en vraagt moed.
Ja, dat vraagt vaak meer moed dan dingen gewoon te blijven doorzetten.
Ja,
en dat, zeker in het ondernemersland vind ik dat soms, en gaan. Ja, af en toe stoppen en zeggen, nee, we hebben die keuze gemaakt.
Ja,
ik zeg het 100 keren tegen mijn kinderen, al wat je doet in het leven kan maar 2 resultaten hebben, lukken of leren.
Ja.
En je bent dan gestopt, maar je hebt er ook in dat traject heel veel geleerd. Hè?
Ja.
Nice.
Ja, voilà. Dus ik vond dat super, super waardevol. Ik vond dat, dus als we het hebben over sense en sense, vond dat heel betekenisvol, het echte gesprek voeren.
Ja.
Dus...
Nazia, jij gaat iets vertellen voor de beginnende leidinggevende.
Ja. En ik zou hem iets willen opentrekken. Dus inderdaad, je stapt in die nieuwe rol als leidinggevende. En wat dan? Hè? Je voelt al meteen die hoge druk van verantwoordelijkheid op je schouders. Of anderzijds kan je ook een leidinggevende vandaag zijn, maar die tijd nemen om eens stil te staan bij wacht even. Hoe doe ik dat vandaag? Hoe wil ik eigenlijk zijn? Of wie wil ik zijn als leidinggevende? Dus je kunt hem gebruiken als refresher, als bestaande leidinggevende. Of anderzijds inderdaad die nieuwe, net gepromoveerde, superblije, enthousiaste leidinggevende. En dan moet ik even terugdenken aan mezelf, hè, want ooit zijn we ook ergens gestart in ons traject. En ik herinner mij nog de dag dat een van mijn eerste, spreek echt over 14 jaar geleden, of 15 jaar zelfs, dat hij mij dan zei van, hey Nazia, zie jij dat zitten om het team aan te sturen? Ja, super excited, gevoeld, gewaardeerd en geapprecieerd op allerlei niveaus. Dus dat is echt super, super fijn. En het eerste wat ik deed en wat ik ook nu heel vaak terug hoor komen in de trajecten die ik begeleid, is het eerste wat we gaan doen, is gaan vergelijken met... We gaan kijken, hoe heeft die vorige leidinggevende dat gedaan? Of die persoon die voor mij een beetje een voorbeeldrol is in die rol. En dan ben ik ook in mijn toepassing toen echt wel heel wat zaken beginnen kopiëren. Leiding geven is in dat keurslijf of zo instappen. En op de een of andere manier neem je een bepaalde gedaante aan dat dan volgens jou... moet ik het zeggen? Het antwoord
zoals
biedt
het
op...
Moet.
Ja, zo moet het. Ja. Hè? Ja.
En wat was het dan voor jou zo?
Mij was het... ik had ergens wel een geloof, hè? Dus ergens een mindset van of een instelling van... Als leidinggevende, moet ik heel slim zijn? Moet ik alles weten? Moet ik heel veel weten? Dus ik moet mijn medewerkers kunnen helpen. Ik moet er zijn voor hen. Dus ik moet heel veel kennen en weten. Dus dat maakte dat ik keihard tot werken was. Want ik wou en op de inhoud mee zijn en er ook zijn voor hen. Anderzijds wou ik ook echt de vriendin zijn van iedereen. Ik wou er voor iedereen zijn. Dus iedereen... Dus dat zit ook ergens nog dieper natuurlijk. Maar heel graag gezien worden. De leidinggevende zijn die iedereen geweldig vindt. Hè? Dus dat zat er ook in. Wat zat daar ook in? Ook wel stevig je positie durven innemen, hè. Zo heel angstig voor mogelijke weerstand of andere meningen die er zouden kunnen zijn in het team. Want dat zou misschien wel kunnen vertellen of iets kunnen zeggen over... Ja, is ze wel mee met de inhoud? Is ze wel sterk genoeg? Hè? Dus ik heb die eerste jaren naar best vermogen leiding gegeven. Daar heel wat in geleerd, heel wat in gedaan.
En was het dan voor jou... Qua energie, vreet dat niet veel energie van jou?
Ja, dat was net het... Ja, mooie vraag. Dat was net het bruggetje dat ik wou maken. Is, we worden allemaal... elke dag is een dag extra geleerd en geleefd. Hè? En op een gegeven moment besefte eigenlijk wel door zaken die zich voordoen van, dit was eigenlijk wel een heavy ride. Hè? Hele lange dagen. Maar dat is exact. Dus hele lange dagen. Heel veel energie erin steken. En soms ook voelen van, Ja, het voelt eigenlijk alsof ik continu aan het opboksen ben om iets te deliveren, iets of iemand te zijn die ik zou moeten zijn. En ik zou heel graag... Ja, voilà, hè, dat. Ik wou eigenlijk al het bruggetje maken van wat zijn zo wat de inzichten die ik eruit haal. Maar ik ga misschien toch even verder op het emotionele van... Waar ondervinde ik eigenlijk op een bepaald moment van... Dit is misschien niet de manier.
En hoe lang heeft dat geduurd? Voordat je frankziel van... Is dat jaren? Is dat maanden geweest?
Ja, ik zou echt durven zeggen jaren.
Ja.
Jaren. En ondertussen leert je ook wel dingen bij. Leest je ook boeken. Je krijgt heel veel impulsen, heel veel nieuwe input. En je creëert dan inderdaad een eigen leiderschapsstijl. Maar als ik even fast forward, naar het moment hier en nu kom en kijk naar alle kennis en alle fouten die ik gemaakt heb en alle wijsheid die ontstaan is, dan is de eerste stap die mij enorm zou kunnen geholpen hebben, is de stap om stil te staan bij wie wil ik zijn als leidinggevende? Wie ben ik vandaag? Wie ben ik als Nazia zijnde? Wie ben ik? En ik weet dat dat soms een hele filosofische vraag klinkt. En tegelijkertijd is dat heel waardevol om je af te zonderen en die tijd te nemen. Van oké, ik heb die promotie gekregen. Of ik druk hier even op die pauzeknop en ik wil daar even bij stilstaan. Maar wie wil ik zijn als leidinggevende? En dat is een grote vraag. En die probeer ik dan soms in stukken... onder te verdelen en u af te vragen van hey, als je nu eens terugblikt naar mensen die jou enorm hebben geïnspireerd in jouw leven, in de breedste zin van het woord.
Dat maar kan ook, in de lagere school zijn, dat kan...
Maar evengoed ook als leidinggevende die bij u al de revue hebben gepasseerd. Hè. En wat was dan datgene dat die persoon deed wat jou enorm inspireerde? En als je die zaken zou noteren, hè, bijvoorbeeld, wat was dat voor mij? Wat mij enorm inspireerde, is... Ik had een leidinggevende en die sloeg erin om mij echt het gevoel te geven van... Nazia, jij doet ertoe. Ja, je bent hier nog een jonkie, maar je doet ertoe. En ik ben echt benieuwd naar hoe dat jij er naar kijkt. Terwijl dat ik daar echt naar opkeek als...
En hoe deed hij dat?
Wat deed hij was eigenlijk super grappig. Die ging dan op een stoel zitten. Die kwam dan... Zo, die rolde dat, was zo'n bureaustoel. Die rolde dat helemaal tot naast bij mij. En dan kwam die naast mij zitten. En dan begon die dingen te bespreken. Maar eigenlijk zo echt vanuit een hele gelijkwaardige positie.
Ja.
Zo niet van... Dit is mijn kantoor. Dus gewoon de positie, de houding die hij aannam, was zo toegankelijk, zo gelijkwaardig.
En grappig... Wat je nu zegt, inderdaad, gewoon het feit met je bestoeld rollen naar een ander bureau, dat is zo'n krachtig signaal van...
Echt, hè?
Ik ben mezelf. We zijn op het gelijk, fysiek op het gelijke niveau. Dat is zoiets iets heel
dat
klein.
Dat is zichtbaar en tegelijkertijd voelt dat ook
een grote
echt
boodschap
aan.
Is. Ja.
En dan kwam die naast mij zitten en die begon dan zo over zijn bolletje wat te wrijven. En zo, nou ja, ben eigenlijk wel benieuwd. Hoe denk jij hierover? En hoe kijkte jij hier nu naar? En ik wist verdomd heel goed dat hij het antwoord al wist. Hè.
Ja.
Of dat hij daar een eigen mening over had, laten we het zo zeggen. Of een eigen visie. Maar het feit dat hij daar de tijd voor nam, en hoe kijk jij daarnaar? En dat ik dan zo, heel voorzichtig in antwoord. Die gaf mij in ieder geval het gevoel, en dan vergeet ik nooit van, jij doet ertoe. En er zit veel meer potentieel in jou dan dat we tot nu toe gezien hebben. Dus dat was iets van mij, check in the box. Dat is wat mij enorm inspireert. Dus als ik dat zou kunnen invullen, kunnen belichamen, is supersterk. Ook daar had ik iemand die... dat was dan een oom van mij, die mij enorm inspireerde door... echt een connectie op te zoeken. Dus ik weet als klein kind, ik kom uit een groot gezin, en als we dan bezoek hadden, en ik kom dan in die woonkamer, en iedereen is mee... Dat is dan een kiekenkot, hè. Iedereen is met iedereen bezig, dus dat is fun, dat is super tof. En tegelijkertijd, die heeft die opgemerkt. Die heeft opgemerkt dat je bent binnengekomen en dat je ergens tussen de menigte bent gaan zitten. En op de een of andere manier was oogcontact, die paar momenten dat we het gesprek hadden, dat ik echt zoiets had van, ja, Ja. Jij ziet mij en je hebt bij mij ook echt het gesprek en je bent oprecht geïnteresseerd. En hoe leidde ik dat af? Was voornamelijk door hetgeen wat ik bijvoorbeeld vorige keer had gezegd, dat wist je nog. Dat wist je nog.
Ja.
Allee, enfin, dat zijn nu even twee voorbeeldjes. Maar dus even terug naar welke mensen hebben jou geïnspireerd? En wat is datgene wat ze gedaan hebben, of doen, of deden? En welk gevoel gaf jou dat? Hè? Dus dat je dat dan waar noteert. Anderzijds is het ook, wat maakt jou uniek? Wat ben jij goed in? Dus als je, want dan begin je zo, hè, want je voelt dat we hier bijna, we zijn zo'n menu aan het samenstellen. Hè, van, ja. Hey, wie wil je zijn? Welk gevoel wil je mensen geven als leider? Dus dat haalt uit die inspiratiebronnen. Twee is, waar ben jij echt goed in en wat maakt jou daarin uniek?
Wat ik nu voel is van, goh, dat zou ik een hele moeilijke vinden om voor mezelf...
Ja.
Beantwoorden van, ja, waar ben ik? Hoe ga je daar concreet mee aan?
We gaan dat doen.
We gaan dat gewoon doen.
Stel nu, dus je hebt ook al heel wat leidinggevende, of we gaan ons even richten op leidinggevende, de revue zien passeren. En van welke mensen of van welk gedrag krijg jij overal jeuk? Dus welke zitten zo in je allergiezone? En je moet geen namen noemen.
Ja,
je mocht wel, maar gaan we niet doen.
Er komen direct een aantal in mind.
Nee, voilà. Ja, en haalt er eens iemand uit en benoemt eens één ding waar dat die persoon deed of doet, waarvan dat je zegt, oh, dan begint... Ja, voilà, dat zit volledig in mijn allergie.
Boebelen van.
Ja.
Ja. Ik zie het zo voor mij. Ik kan inderdaad geen naam noemen.
En aan de luisteraar de uitnodiging om dit ook even te doen.
Ja, inderdaad. Ik had ooit een leidinggevende die enorm dominant was. En vooral, ik werkte bij een bank, bij KBC trouwens, heel graag bij gewerkt, maakt niet uit, het was een leuke bank. Maar ik zat in de kredietverlening, dus kredietbedrijven komen naar u en die vragen of ze een lening krijgen. Dan moet jij dat analyseren. En je maakte een dossier en met een basis stond erop. Ik deed dus de hele analyse. En het was enkel zijn handtekening eronder, niet de mijne. En ja, dat vond ik verschrikkelijk. Dus ik zette zijn naam eronder, maar ook de mijne. En ik krijg dat dossier terug. En mijn handtekening is in het groot, en met een groot rood kruis doorgekrapt door hem. Ja, dus daar, allergieën, boebelen, alles wat je kunt, komt aan. Hè. Toen besefte ik al wel dat ik dacht van, domme man, ik bedoel, als je nu mij wil demotiveren, hier, dat is wat je moet doen. Hè?
Dus wat deed je? Wat is datgene dat die persoon deed waarvan dat je boebelen kreeg?
Mijn werk niet erkennen en mijn gaan lopen met mijn werk, vond ik. Ja. Hè? Want dat dossier wordt dan doorgestuurd naar hoofdkantoor. Dus in hoofdkantoor leek het alsof hij die analyse had gemaakt. Nu, dat zijn de naam erbij stond, maar dus ik... Mijn erkenning werd weggenomen.
Oké, dus hetgeen wat hij deed, hè, waren handelingen waarbij dat je je niet erkend voelde in jouw deel.
En vernederd zelfs voelde, ja.
En kan het zijn dat net het tegenovergestelde van dat gedrag jouw talent is?
Interesting. Dat ik mensen wel in hun waarde laat, dat betreft... Ja, dat is geen valse bescheidenheid, maar dat is moeilijk om dat van een ander te zeggen, denk ik. Allee, van jezelf te zeggen. Misschien wel. Ik denk wel dat ik mensen in de... Dan denk ik aan... Ik ben voorzitter van een paar VZW's, van een school bijvoorbeeld. En daar, gisteren nog met de directeur erover gehad, dat hij zegt van, jij laat mij doen. Ja. Jij laat mij... ik kan zijn, jij komt er niet moeien. En als het dringend is, dan kan ik jou bellen. Jij bent er. En dat is ook zo. Trouwens, ik heb niet de tijd om er elke dag naar die school te gaan. Wil dat ook niet. Zij vraagt dat ook niet. Zegt zelfs ook daar vergelijken. Want een vorige voorzitter, die zat heel vaak op de school. En dat werd ervaren als, wat komt hij hier altijd doen? Mm. Hè? Wij kunnen wel, dat moet een voorzitter niet doen, hè? De voorzitter van de Raad van Bestuur.
Dus even terug. In welke mate is dat dan valse bescheidenheid?
Nee, dat kan ik wel. als ik mensen kan vertrouwen, want het moet wel, ja. ik werk soms nog met mensen en dan die zeggen dat ze dingen gaan doen en ze doen dat dan niet en ze beloven dat nog eens en ze gaan dat dan de uitleg, ja, ik had heel veel andere dingen te doen, dan denk ik van, allee, daar vind ik het, ik moet wel mensen kunnen vertrouwen, zijn er van die doen hun werk, niet daarvoor op de manier zoals ik het zou doen, maar die doen wel wat ze zeggen dat ze, hè. Als dat vertrouwen er is, dan kan ik inderdaad wel loslaten. En dan heb ik ook wel, toen ik voor het eerst leidinggevende werd, toen de dieren nog spraken, werd ik kantoordirecteur bij KBC. Toen heette dat nog kredietbank, ook hele leuke tijd. Nu, het goede was dat we, zo de grotere bedrijven, ook de banken, bereiden je echt wel voor qua kennis, qua ook leidinggeven. Je krijgt echt heel wat cursussen, maar dan nog, alle cursussen is één ding, het gaan doen is iets anders. Ik werd kantoordirecteur in een kantoor waar ik de jongste was. Dus al mijn mensen waren ouder dan ik. Dat is al op zich toch een beetje stressy, hè? Dat is toch wat... ik herinner mij...
Ik ga door met het verhaal zo dadelijk. Ja. Maar ik wil je uitnodigen om die valse bescheidenheid, waar we het daarnet zo kort over hadden, om eens te zien in hoeverre dat je dat dan onbewust hebt toegepast in je rol... als kantoor.
Ja. Ik denk het inderdaad toch wel. Zo. Nee, het is, dus ik werd kantoordirecteur. Ik had ergens in een blaadje, wat inspireert u ergens. Ik heb nooit de grote literatuur gelezen, maar wel af en toe is een boekje en een blaadje. En er stond ergens in, de leidinggevende moet beseffen, of beseft best, dat de kennis al in het team zit. Het is niet aan jou, haal de kennis eruit, enzovoort. En dat inspireerde mij wel. En ik dacht, goh, ik ga daar iets mee doen. En ik heb toen ik de eerste week daar was, denk ik, de mensen allemaal even binnengeroepen en gezegd van, kijk, ik zou jullie willen leren kennen. Ik heb 5 vragen. Wie ben je? En vertel over jezelf wat je wil vertellen. Hè? Wat doe je hier in het kantoor? Wat is je functie? Vertel daar een beetje over. Wat vind je sterk aan dit kantoor, aan je eigen functie, aan dit kantoor? Wat kan verbeterd worden aan je eigen functie, aan dit kantoor? En wat verwacht je van mij als baas? Ik zeg, dat zijn de 5 vragen. Denk daarover na, bereid dat voor, bereid dat niet voor. Maar in de volgende weken ga ik jullie 1 per 1 binnenroepen. En dan is de bedoeling dat we over die 5 vragen praten. Ik had een uur ingepland per persoon. Dat is per persoon een namiddag geworden. Gelukkig was ik zo slim om te denken van, ik moet daarna niks plannen. Als dat uitloopt, loopt dat uit. Dat was ten eerste heel prettig om te doen voor mij. En vooral die vraag... Wat verwacht je van mij als baas? Die was voor mij eye-opening. Want wat je er net vertelde, ik dacht ook van, die gaan denken, ik moet alles kunnen. Hè? En zeker, ik ben de jongste, die gaan van mij, die gaan mij gaan uitdagen op kennis enzovoort. En dat was het eerste wat ze bijna zeiden van, wij kennen ons job. Echt, wij doen dit al 20 jaar. Hè? Dus daar, hè? Maar als er bijvoorbeeld... wat we wel belangrijk vinden, is als er een klant aan het loket staat te roepen en het hier een hele vervelende klant, dan moet jij ons steunen. Dat is wat wij van jou verwachten. En ja, dat is wel mijn... Ik ben al zijn darm af en toe. Hè. Dus en het gebeurde af en toe dat er een klant daar stond en dan ging ik direct uit mijn kantoor en ik ging daar... En dan zei ik altijd, meneer, kom die even tot bij mij binnen? Ik pakte die bij mij binnen en... Ik kreeg die ook wel. En vaak, pas op, als ik dan het gesprek... Ik zei dan ook vaak van, kijk, er is misschien een klacht, er is iets gebeurd, maar u gaat niet roepen. U kan die boodschap aan mij vertellen, maar u wordt niet geroepen. U roept niet tegen mijn personeel. En vaak gingen die al de pudding in elkaar en werd dat een gesprek. Maar daardoor kreeg ik wel respect van de mensen. En ook wat ik... Mijn eigen angst van, ik heb te weinig kennis, doordat zij mij hadden verteld van, kennis verwachten we niet. Was het voor mij veel makkelijker om te gaan vragen als ik iets niet wist aan hen, van, god man, is dat papier, dat formulier of weet ik wat. Ik snap dat niet goed, weet jij hoe dat je dat moet invullen? Die mensen floreerden dan, want die werden dan erkend in van, ik weet iets wat jij niet weet en ik kan jou daarin helpen. Dat gaf een enorme connectie. Dus iets waar ik bang voor was, bleek het moment van connectie te zijn. En dan als je die momenten... Wat ook eentje was, dat men erin mij ook nog, dat ze zeiden van, kijk, als je over iets niet tevreden bent, zeg dat onmiddellijk en zeg dat 1 op 1. Deur toe en tegen, niet met de rest erbij. En niet op de evaluatie, nee. En dat deed ik dan ook. Als iets mij... Dan zei ik, kun je even binnenkomen? Deur dicht, ik zei dat. Dan was het ook direct... Het was net pas gebeurd, dus we wisten direct de feiten en je kon erover praten. Maar dat durfde ik dan ook. Mm. Hè? Want doordat ze me gezegd hadden van als er iets fout is, moet je dat onmiddellijk zeggen. Daardoor had ik ook de moed, want ja, vind dat nog moeilijk hoor, om een negatieve of toch een kritische boodschap te geven. Ik vind dat een moeilijke. Ja. Hè? Maar door hun feedback van wij vinden dat belangrijk, durfde ik dat.
Maar supermooi, hè? De kracht van verhalen. Dus als je dit verhaal nu hoort, dan is hetgeen waar ik jou daarnet heb uitgedaagd van hey, wat ligt jouw allergie? Hè? Wat is hetgeen waar je inderdaad bubbels van krijgt? Ja, daar tegenovergestelde is gewoon jouw superpower, want dat is gewoon een rode draad in jouw verhaal. Wel die mensen het gevoel geven dat ze ertoe doen, ze hun werk wel waarderen. En je hebt je nog veel meer verteld dan dat. Hè? Maar als we dan even teruggaan naar die leidinggevende die zegt hey, JPA, promotie. Dan als je die oefening voor jezelf maakt, wie wil ik zijn? En dat laat voeden door, wie heeft mij geïnspireerd? En wat zijn de zaken die die persoon deed? En welk gevoel heeft mij dat gegeven? En wat wil ik daarvan meenemen in wie ik wil zijn als leidinggevende in deze opdracht? We gaan stilstaan bij, wat zijn mijn krachten? Wat zijn mijn talenten? En gebruik net wat we hier nu net gedaan hebben in deze call. Hè, van als je op zoek gaat naar die allergieën, naar degene die bubbels, waar je de bubbels van krijgt, tegenovergesteld is jouw talent. Hè? Dus durf die verhaal ook te vertellen. Durf dat ook even te klankborden met iemand anders. En dan een hele mooie, is ook wat je daarnet aangaf, is het stukje van, wat verwacht dat team van jou? Dus ga ook in dialoog. Laat je ook voeden. En last but not least, als je daar allemaal antwoorden op hebt, dan nodig ik jou uit om ergens in een setting neer te zetten. En voor jezelf is een soort leadership of een mission statement te noteren. Ja. Wie wil ik zijn als leidinggevende? Als leidinggevende ben ik iemand die ik geloof in. En gewoon met de losse pols. Niet te veel nadenken, zet je hoofd af. Gewoon noteren op de losse pols.
En inderdaad, echt op papier zetten.
Op papier
niet gewoon
zetten,
denken, maar gewoon de biek of de laptop, whatever, het uit.
Want dan ben je aan het programmeren. Ja. Dan ben je aan het programmeren. En we starten echt in de mind. En dat is eigenlijk ook de grootste tip, hè, want we krijgen hier een signaal van Glenn dat we moeten afronden. Eigenlijk is dat de belangrijkste takeaway. Ga aan de slag met jouw mission statement als leidinggevende, want dan wordt het voor jou helder. En als we het einde in gedachten, als die helder is, maar vooral ook het gevoelsmatige, hè, welk gevoel wil je dat je medewerkers hebben? Ja. Want het is verdomd hard in de businesswereld. Het is niet gemakkelijk. Er wordt veel van jou verwacht als leidinggevende. Maar start wel bij het begin. Weten wie je wil zijn. Maak een mission statement. En ik nodig de luisteraar ook uit om, stel dat je een poging doet en je wil daar feedback op of wat dan ook, mag je die ook altijd insturen.
Ja, dat is wel een firme. Ja, dus inderdaad. Schrijf je mission statement. Ja, inderdaad.
Ga daarmee aan de slag.
Ja.
Deel ze mee ons.
Wie wil ik zijn als leidinggevende? En dat gaat je kracht geven, denk ik ook.
Zeker wel. Andere suggesties, mochten andere tips jou in het verleden of vandaag helpen, deel ze zeker ook met ons. Voilà.
We zijn er.
Ja, we zijn er.
Ja.
Dank je wel.
Dank je wel voor het luisteren allemaal. En tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar Sense & Sense. We hopen dat je net zo hebt genoten van ons gesprek als wij dat deden. Heb je nieuwe inzichten gekregen waar je mee aan de slag wilt? Geweldig!
Hier zijn drie dingen die je nu kunt doen. 1. Deel je inzichten met ons via LinkedIn. 2. Abonneer je op onze podcast. 3. Wil je na het beluisteren van deze podcast meteen hiermee aan de slag? Contacteer ons dan.
Een podcast maken doe je niet alleen. Glenn de Wilde en Anne-Alice de Schoenmaker zijn onze supporting angels voor alle moeilijke technische dingen.
Blijf geïnspireerd en blijf groeien.